Ja, we hebben net in het gebed gehoord dat er hier in de gemeente ook diverse mensen met ziekte te maken hebben. Corona of op een andere manier. In de schriftlezing gaan we iemand ontmoeten, of eigenlijk een gezin ontmoeten, waar ziekte ook een enorme schaduw werpt over het geluk van deze mensen. We gaan luisteren naar 2 Koningen 4 vers 8 tot en met 37. Het gaat over de profeet Elisa. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af ging hij, Elisa, elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die ze zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gehazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waardig godsman, antwoordde ze, spiegelt u me toch niks voor. Maar de vrouw werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd! De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Hij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? Vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat. Laat me nou maar, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zo gingen ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi, kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man en haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van, de Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi, neem een staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging bovenop het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. "Roep de moeder," riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, "U kunt uw zoon meenemen." De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Dit is het woord van de Heer. De gemeente van de Heer, lieve broers en zussen. Ik wil het naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte eens hebben over gezondheid. We zeggen in onze cultuur, je gezondheid, ja, dat is toch het belangrijkste, hè? Bijvoorbeeld als we met elkaar het hebben over hoe beroerd deze tijd is. Al die beperkende maatregelen. Hoe intensief het misschien wel is met kinderen thuis, met je werk aan huis, veel dingen die wegvallen. Maar dan zeggen we ook tegen elkaar, gelukkig hè, we zijn nog gezond. Want je gezondheid, dat is toch het belangrijkste. Als ik zoiets hoor, dan begint er bij mij wel eens iets te kriebelen. Ik heb dan wel eens de neiging om te zeggen, oh ja. Ik zeg het dan niet, maar ik denk het wel. Eigenlijk weten we ook wel dat je gezondheid niet het belangrijkste is. Dat ontdekken we juist nu ook. Van het voorjaar, toen heel veel contacten echt niet mogelijk waren. En als je dan moet zorgen voor een chronisch zieke partner of een ouder op leeftijd. En contact is veel minder mogelijk. En dan zie je dat naast gezondheid, verbinding, contact minstens zo belangrijk is. En eenzaamheid is misschien nog wel erger dan ziekte. Of een heel ander voorbeeld. Ik denk aan die mensen die nu leven in landen waar je onvrij bent, zoals Myanmar of Oeganda of Rusland. De mensen daar die in opstand komen, die zijn heel ongezond bezig. Protesteren tegen een dictator, dat kan echt verkeerd aflopen. Maar die mensen ontdekken daar vrijheid, het recht om je te uiten, is minstens zo belangrijk als je gezondheid. Dus is je gezondheid het belangrijkste? Zelfs zonder de Bijbel te openen kun je dat op zijn minst relativeren. Er zijn andere dingen ook heel belangrijk. En wat zegt de Bijbel erover? Heel kort bestek. De Bijbel leert ons dat God de goede gever van het leven is. En ook van gezondheid, van levenskracht en tijd om te leven. Maar hij is dus de gever ervan. En om hem gaat het. En waar we dat vergeten, kan gezondheid zelfs een afgodje voor ons worden. Dus nee, laat het maar eens even heel duidelijk zeggen, je gezondheid is niet het belangrijkste. En toch wil ik daar ook niet te stoer over praten. Zo van, ach joh, als je maar gelooft, als het met je hart of met je ziel maar goed zit, dan maakt het niet zoveel uit of je ziek of gezond bent, want dat is ook echt niet zo. Want juist omdat ons leven gemaakt is door de goede God, juist omdat we gezondheid van God krijgen, juist daarom kunnen we er niet al te nuchter over doen. Als ziekte en pijn ertussen komen, dan is dat gewoon echt heel verdrietig. Ik denk aan een voorbeeld in de Bijbel. Een koning, een van de beste koningen in het Oude Testament, koning Hiskia, die erg ziek is en dan van de profeet te horen krijgt, je wordt niet meer beter. En dan die profeet die wendt zijn gezicht af en huilt, bittere tranen. En dat is zo menselijk. Zo invoelbaar. Ik denk dat veel mensen van jullie dat ook kennen. Ik heb zelf in mijn eigen leven gelukkig nog nooit ernstige ziekte meegemaakt, maar ik ken het uit mijn familie. Natuurlijk ook vanuit mijn gemeente. Er zullen velen van jullie zijn die dat ook mee kunnen voelen. Hoe verdrietig het is als er ziekte optreedt. Of zoals hier in 2 Koningen 4, een ziekte die zelfs leidt tot de dood. Gezondheid is niet het belangrijkste, maar wat is het belangrijk en waardevol voor ons mens zijn? Gezondheid is een groot goed. Dat zie je ook als Jezus naar de wereld komt. Toen Jezus op aarde kwam als de Zoon van God, ging hij eerst vertellen over Gods Koninkrijk. Het goede nieuws, God die is echt de baas. En God maakt alle dingen nieuw. Hij ging dat vertellen. En vervolgens lees je dan heel vaak dat Jezus ook mensen gaat genezen. En hij drijft verkeerde geesten uit. En heel af en toe lees je ook bij Jezus dat hij de doden laat opstaan. En als Johannes de Doper even wil checken bij Jezus van, bent u nou echt wel die Messias? Dan zegt Jezus ook tegen Johannes, ja, kijk maar, wat gebeurt er? Blinden kunnen weer zien, verlamden gaan weer lopen, mensen met lepra krijgen weer een gezonde huid, doven kunnen weer horen en doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Dat hoort echt zo bij het Koninkrijk van God, die genezingen. Want waar God naar de wereld komt om zijn koninklijke macht uit te oefenen, moeten alle andere machten aan de kant. De macht van de boze. De macht van zonde. En ook de machten van ziekte en dood. Machten die wij de wereld binnengelaten hebben. Omdat wij dachten dat het leven beter zou worden als we ons zouden vrijmaken van de heerschappij van onze hemelse Vader. We hebben die machten de wereld binnengelaten, maar Jezus is gekomen om die machten weg te jagen en ons uit te nodigen om weer te leven onder de goede heerschappij van onze liefdevolle Vader. En als teken daarvan, van Gods goede, liefdevolle heerschappij over ons leven, als teken daarvan doet Jezus indrukwekkende wonderen van genezing, van bevrijding, zoals van het opwekken van de dood. Die wonderen van Jezus zijn intens hoopvolle tekens van Gods Koninkrijk. Ze kunnen je blij en hoopvol maken, maar ze kunnen ook ons voor vragen stellen. Veel gelovigen kunnen daar ook mee worstelen. Als je dan leest in de Bijbel zulke bijzondere verhalen, zoals Elisa en zoals bij Jezus. Ja, maar hoe werkt dat dan in ons leven? Waarom geneest God soms mensen op een bijzondere manier? Maar waarom ben ik al zo lang aan het tobben bij de dokter en zie ik geen verbetering? Het zijn echt enorm grote vragen. Soms moet je die vragen ook gewoon maar even laten staan. Soms moeten we ze heel lang laten staan. Maar we krijgen wel stukjes van een antwoord. En dan kom ik uit bij de schriftlezing van vandaag. Die bijzondere geschiedenis van Elisa en een vrouw uit Sunem met haar man, maar die staat een beetje op de achtergrond, en haar kind. Het is een bijzondere geschiedenis. En dat zeg ik gewoon ook echt omdat ik het meen. Het is heel bijzonder. Het is zelfs een beetje vreemd. Het is bijzonder dat we lezen over een dode die wordt opgewekt. Het is een van de twee of drie keer in het Oude Testament dat dat gebeurt. Iemand die pas is overleden en dan vrij kort erop wordt opgewekt. Maar dan ook die bijna bizarre details van Elisa die gaat liggen op die jongen. En die jongen die dan niest. Nou, dan kun je heel veel dingen bij bedenken wat dat zou kunnen betekenen, maar het is gewoon bijzonder. En ik heb er ook niet een hele duidelijke verklaring voor gevonden. Maar het heeft wel een mooie boodschap en daar gaan we naar kijken. Het is een bijzondere geschiedenis, ook een kwetsbare geschiedenis. Het gaat over een moeder die haar kind verliest. Waarschijnlijk haar enige kind, tenzij ze nog andere kinderen heeft gekregen. Er zijn ook waarschijnlijk vandaag mensen die vanuit het diepst van hun ziel weten wat voor pijn die vrouw heeft gehad. En dan die vraag, waarom wordt dit kind opgewekt? En daar geeft het Bijbelverhaal ons wel wat aanwijzingen voor. Dit gebeurt omdat God zo op een heel bijzondere manier wil laten werken dat zijn kracht en zijn macht er nog altijd zijn. Ook door Elisa heen. Want de grote vraag die op de achtergrond van dit Bijbelverhaal staat, is: gaat God nog wel verder? Elisa is de opvolger van Elia. Ik haal die namen snel door elkaar, dus misschien ga ik het in de komende zin ook nog een keer doen. Je had Elisa, maar zijn voorloper was Elia. Elia met een indrukwekkende naam. Dat betekent: mijn God is Yahweh, de Heer. Door Elia had God laten zien: ik ben er echt, ik ga nog altijd verder. Ook al zijn er bijna geen mensen meer die trouw zijn aan mij, aan mijn woord. Ik ga verder. Elia had indrukwekkende daden gedaan, wonderen. Denk maar aan wat er gebeurde op de berg Karmel met al die Baalspriesters. Maar Elia is er niet meer. Met een bijzondere hemelse koets is die opgenomen in de hemel. En nu heb je Elisa. Elisa, die de jas van Elia had gekregen. Die had gevraagd om een extra portie van de geest van Elia. Had hij ook gekregen, maar toch is de vraag die eigenlijk boven de verhalen over Elisa zweeft, is van: gaat God wel echt verder? En deze geschiedenis laat zien, ja, want Elisa kan ook wat Elia deed. Want Elia had ook een keer een pas gestorven kind uit de dood opgewekt. God gaat verder. God laat ons niet los. God gaat verder met zijn werk in Israël en in de wereld. Echt waar. Alleen, Elisa zelf, die lijkt het niet zo goed te zien. Elisa is eigenlijk een beetje, nou ja, hij komt er niet zo heel mooi vanaf met deze geschiedenis. Elisa die heeft niet in de gaten wat er precies speelt bij die vrouw in Sunem. Hij is een beetje zoekend. Wat kan ik toch voor die vrouw doen? En als die vrouw naar hem toe komt, helemaal in paniek, dan weet hij niet zo goed wat er aan de hand is. En als dan duidelijk is geworden dat er echt iets flink mis is, dat het kind niet meer leeft, dan zegt hij niet van: oh kom, ik ga met je mee. Dan zegt hij: nee, knecht, ga maar met mijn stok. Het is alsof je naar de dokter belt en je zegt: ik ben doodziek, kom alsjeblieft. En hij zegt: ik stuur een receptje en kom na het weekend maar terug. Dat is het niet. Elisa heeft het niet in de gaten. Maar die vrouw, die moeder, die ziet het wel. Want zij zegt: ik ga niet weg zonder u. Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, there's no way dat ik wegga zonder u. Als je niet zou weten wat voor pijn en stress die vrouw heeft, zou je het bijna brutaal vinden. En zeker als je bedenkt dat die vrouw hiermee eigenlijk Elisa zelf citeert. Want een hele poos daarvoor, toen had je Elia, die ging weg. En Elia dacht: ik ga nu naar de hemel toe. En ik wil eigenlijk Elisa er niet bij hebben. Dus die zei steeds van: Elisa, blijf jij maar hier, joh. Ik ga wel alleen even verder. En tot drie keer toe zegt Elisa dan: ik ga niet bij u weg, Elia. Zowaar de Heer leeft, zowaar u leeft, no way, ik ga niet weg. Ik blijf bij u. En dat was omdat Elisa wist: door Elia is God aan het werk. En daar wil ik bij zijn. God is aan het werk door Elia en ik wil er niks van missen. En nu zijn de rollen omgedraaid. Nu zegt die vrouw tegen Elisa: ik ga niet weg. Want die vrouw wist: God is aan het werk door deze man. Met al mijn vragen, ik snap er niks van. Want mijn kind is gestorven. Maar toch, ik weet nog steeds, deze man is een bijzonder iemand. Hij is een heilige van God. En ik ga echt niet weg zonder u. Die vrouw weet, heeft ontdekt, God is nog altijd aan het werk. En daarom moet ik bij de knecht van God zijn. Nou, zo zie ik ook die wonderen die Jezus even later doet. Er zijn trouwens best wel veel overeenkomsten tussen de wonderen van Elisa en wat Jezus later deed. Dat Jezus zieken geneest, zelfs pas gestorven mensen opwekt. Die wonderen zijn een krachtig teken. Die net als de wonderen van Elisa, maar dan nog veel groter vertellen: God is aan het werk, God laat ons niet los. Hij gaat verder met wat hij begon. Hij laat zijn nieuwe wereld komen, echt waar. Je kunt zulke genezingswonderen in de Bijbel vergelijken met sirenes of met zwaailichten. Kijk, als elke auto hier in de straat sirenes op zou hebben, zou je het niet meer merken. Zou je niet meer aan de kant gaan, want dat is normaal. Maar soms komt er een hulpauto voorbij van de hulpdiensten. Met loeiende sirenes en zwaailichten. En dan weet je, er is iets bijzonders aan de hand. En zo zijn de wonderen die God doet door de profeten, door zijn zoon in de wereld. Bijzondere tekens dat God echt aan het werk is. Kijk, we zouden intens graag willen dat God nu al alle ziektes zou uitbannen. Dat God nu al de dood definitief had weggejaagd. Dat hij nu al alle tranen en pijn voorgoed had afgewist van onze gezichten. Maar dat is nog niet zo. Dat was niet zo in de dagen van Elisa. Dat was niet zo in de dagen van Jezus, want ook toen waren er mensen die ziek bleven of weer ziek werden. En ook in onze tijd is dat nog niet het geval. Het is zoals Paulus het later zou zeggen in Romeinen 8. Wij zijn overwinnaars. Maar het is een kwestie van hoop. We zijn zelfs meer dan overwinnaars. In Christus hebben we het nieuwe leven ontvangen. Alleen dat is iets wat we in hoop hebben ontvangen. Het is een zekere hoop en verwachting dat God op zijn tijd ons zal verlossen van al die dingen, van tranen, van pijn, van gebrokenheid. Op zijn tijd zal hij ons laten delen in zijn heerlijkheid. En tot die tijd houden we vol. Ook in deze coronatijd. We houden vol door de Heilige Geest. Zuchtend, hunkerend naar de redding. Soms zien we iets van die zwaailichten, van die sirenes, van de tekens van Gods macht. En we hopen. We bidden. En we geloven. Ja, geloven, vertrouwen. Dat zie je tot slot ook in die geschiedenis van die Sunamitische vrouw. Toen ik met die tekst bezig was, er zit heel veel in. Ik zal het niet alles naar voren halen, maar nog één ding wil ik eruit lichten. Toen ik met die tekst bezig was, zag ik dat ze haar net gestorven kind meeneemt naar de kamer van de profeet. En ze legt het jongetje daar op het bed neer. En dan staat er, ze sloot de deur van het vertrek. Letterlijk, ze deed de deur achter hem dicht. En als je die woorden napluist, dan zie je dat dat nog één keer zo gezegd wordt in de Bijbel. En dat is namelijk bij de ark van Noach, die grote boot. En Noach heeft een ark gebouwd voor hem en zijn gezin en voor een heleboel dieren. En als het dan klaar is, net voordat het gaat regenen, doet God de deur dicht achter Noach en zijn gezin. In de geschiedenis van Noach is die grote boot een vaartuig waarmee Noach en zijn gezin bijna letterlijk door de dood heen gered worden. Door het water heen gedragen worden. Misschien laat ik er iets te veel in, maar wat ik zie is dat, ik zie een parallel. Dat deze vrouw weet, door alles heen, met mijn verdriet, moet ik bij God zijn. Zoals God eens bij machten was om Noach en zijn familie door de dood heen te dragen, zo moet ik nu bij God zijn, bij de man van God. En daarom leg ik mijn kind nu op die plek neer. Waarvan ik het gevoel heb dat is het dichtste bij God. Als je er zo naar kijkt, staat dat kamertje op het dak van de Sunamitische symbool voor de plek waar wij naartoe mogen gaan. Een plek bij God. Een plek waar we onze vragen en ons verdriet bij hem neer mogen leggen. Onze ziekte, onze sterfelijkheid van onszelf, van de mensen dicht om ons heen. En dan proberen de deur dicht te doen. Het bij hem te laten. Heer, hier is het. En dan? Als je dan buiten staat en je hebt de deur dicht gedaan. Wat dan? Sta je er dan alleen voor met je verdriet? Met je gebrokenheid? Die vrouw, die Sunamitische vrouw, deed de deur dicht. En ze ging zo snel als ze kon naar de man van God. Naar Elisa. Ze klampt zich aan hem vast. Zonder echt dat ze een vraag stelt, maar ze klampt zich vast aan hem. En zo mogen wij zo snel als we kunnen naar Jezus toe gaan. Ons aan Hem vastklampen. Aan Hem die zelf onze pijn en onze gebrokenheid heeft gedragen en onze dood is doorgegaan. Heer, help ons. Doe alstublieft een wonder voor ons of geef ons de kracht om dit te dragen. Om te geloven. Om te blijven geloven en te hopen. We mogen naar Hem toe gaan. Ik rond af. Is onze gezondheid het belangrijkste? Nee, maar wat is gezondheid een enorm groot goed? Wat een geschenk als je gezond mag opstaan en een dag mag beginnen. Maar het allerbelangrijkste is dat we weten van Gods liefde door Jezus. Dat we weten dat Hij zijn koninkrijk bouwt. Dat Hij verder gaat. Dat Hij het er niet bij laat zitten en eens al die machten van dood en ziekte zal verslaan voor goed. En tot die tijd blijven we hopen en vertrouwen op Jezus Christus die voor ons stierf en onze pijn heeft gedragen en die opnieuw komt om alles goed te maken. Amen.